Gemeente, eerst een enkele mededeling. Vandaag is er, zoals u weet, voorbereiding op het heiligavondmaal. En in deze morgendienst vindt ook de herbevestiging plaats van de gekozen ambtsdragers. Volgende week zal het avondmaal, zo de Heere wil, bediend worden. Volgende week zondagmiddag zal er in de Nederlandse Hervormde Kerk van Sommelsdijk een aangepaste kerkdienst worden gehouden om 3:15. Waar dominee T.W. van Bennekom in voor zal gaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En aanstaande zondag zal de collecte zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 145ste psalm het 6e en het 7e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk en de Heer bewaart de ziel die hem bemint. Laten wij nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lucas 22, de verse 1 tot en met 13, zal onze schriftlezing van morgen zijn. Lucas 22, de eerste 13 versen. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem hun zou overleveren. En zij waren verblijd en zijn het eens geworden dat ze hem geld zouden geven. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. En de dag der ongehevelde broden kwam, op dewelke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult tot de huisvader van dat huis zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereiden het Pascha. Gemeente, op deze voorbereidingszondag gaan we nog even wat terug in de leidersgeschiedenis. En we vinden de tekst voor de prediking vanmorgen in het 11e vers van het zojuist gelezen schriftgedeelte, Lucas 22. En gij zult tot de huisvader van dat huis zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Dan doen wij uiteraard ook nu weer voorbeden voor Ali Knapen in Calando. En wij danken de Heere voor het feit dat zuster Grinwis weer naar huis mocht. Laten wij bidden. Genadige en barmhartige God, u zoeken we aan de morgen van deze dag, nu gij ons in uw huis weer doet samenkomen. En waarom zoeken we u, Heere? Laten we het alle diep beseffen dat wij zonder u niet kunnen. En dat het zo waar is wat gij zelf, Heere Jezus, gezegd hebt, zonder mij kunt gij niets doen. En dat geldt altijd, maar dat geldt wel heel bijzonder als we in de kerk zijn, als we hebben te preken, als we moeten gaan luisteren. Als we onze eredienst beleven, zelfs wat die uiterlijke dingen betreft, Heere, zijn we helemaal op u aangewezen. Een stem om te spreken moet u ons geven en oren om te horen moeten ook door u geschonken worden. Maar zeker als het er dan ook nog een keer om gaat om dat woord van u op de rechte wijze te verstaan en het in het geloof te ontvangen, dan is het wel heel bijzonder nodig dat gij met uw werk, met uw Heilige Geest en het onwederstandelijke werk van die Geest in ons midden wilt werken. En dat gij uw woord wilt openen en dat gij ons verstand en ons hart ook wilt openen. En dat we zo onder de bearbeiding van de Heilige Geest ook waarlijk mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Dat we de roepstemmen ter harte nemen, dat we ons laten gezeggen als een woord van waarschuwing spreekt. Dat we ons laten nodigen als gij nodigt, Heere. Ja, en dat wij gewillig zijn om te komen op uw spreken. Wij vragen u dat ge dat dan genadige werken wilt. Heere, we hebben er geen enkel recht op. Dat moeten we ook belijden. We hebben het alles verzondigd. Tot in de kleinste dingen toe, Heere. Want we zijn van u afgeweken op allerlei wijzen. Door te zondigen met onze daden. En door te overtreden met woorden. En door ook in onze gedachten uw geboden niet te achten. En zo hebben we heel wat schuld op ons geladen, Heere. En dat is vandaag nog weer meer dan gisteren. En dat klimt maar op. Die berg die wordt maar hoger. Al de tijd dat we leven hier op aarde. En er gaat nooit wat af. Tenzij u het alles in één keer uitdelgt in het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar zelfs dan nog, Heere, als het in het leven van uw kinderen een heerlijke werkelijkheid mag zijn. Dat gij hun ongerechtigheden uitdelgt als een nevel. En dat u aan hun kwaad niet meer wilt gedenken, maar zelfs dan zij vanuit hun toch altijd nog weer oude mens die ze met zich meedragen, zullen toch weer keer op keer doen wat niet betamelijk is en wat u de Heere bedroeft en wat u reden tot gramschap geeft. En daarom, Heere, van ons is geen goeds te zeggen. Voordat we bekeerd zijn, zeker niet, maar ook nadat we tot bekering kwamen, dan blijft er nog zoveel dat ons aanklaagt en schuldig stelt. En daarom, o God, als wij u bidden om uw genadewerk, om het werk van de Heilige Geest, als wij u bidden om de openbaring van uw zondaarsliefde, als we u vragen om in onze harten dat zaligmakerswerk te verrichten, dan kunnen we niet pleiten op iets dat wij bezitten of zouden kunnen hebben. Dan is alles aan onze kant ten enenmale veel te kort. Integendeel, Heere, dan zijn er zoveel dingen die ons buiten uw gunst plaatsen. En daarom, wij kunnen niet anders dan u ootmoedig vragen, Heere, vergeef onze zonden. En delgt u uit al onze ongerechtigheden. En wilt u om de wille van de Heere Jezus ons uw barmhartigheid nog bewijzen. U weet, Heere, wie wij zijn, ook heel persoonlijk. We zijn hier met verschillende mensen die allemaal een verschillende levensgang hebben. Maar er zit ook een groot verschil, Heere, ten aanzien van onze verhouding tegenover u. In dat opzicht zijn we niet allemaal meer gelijk. Van nature wel. Van nature staan we immers allemaal met de rug naar u toe. Maar er mogen er zijn in ons midden bij wie dat veranderd is, Heere. En die door u zijn omgezet, omgekeerd. En die naar u hebben leren vragen en op uw heil hebben leren hopen. En die het kennen in hun leven, wat het is om uit te gaan tot u en om te verlangen naar uw gunsten, naar uw gemeenschap. En om vertroost te worden met uw woord en om onderwezen te worden door uw geest. Maar er zijn er ook heren die daar helemaal vreemdelingen van zijn. Die dat zelf ook moeten erkennen. Heren, er zullen er mogelijk ook zijn die hier vreemdelingen van zijn en die zichzelf dat ook niet eens bewust zijn. Maar hoe het ook is, heren, of we onszelf kennen of niet kennen, u kent ons wel en u doorgrondt ons. En u ziet tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. Beschaam dan de stille hopen van hen die u vrezen niet, heren, maar bezoek hen nog met uw heil. En geef dat er brood voor het hart mag zijn, dat hongerigen gevoed mogen worden en dat dorstigen gedrenkt mogen worden uit de fontein van het heil. En dat het werk van uw genade in de Heere Jezus in hun leven meer en meer verheerlijkt zal mogen worden. Bijzonder ook op deze zondag die een voorbereidingszondag bedoelt te wezen. Onderwijs ons dan ook in dat stuk van zelfbeproeving, voorbereiding, opdat ook dat werk waartoe gij oproept in deze week van voorbereiding naar behoren mag worden verricht. Heren, denk ook aan die anderen die vreemdelingen van uw genade zijn. Bekeer ze nog. Laat ze nog zien, heren, hoe groot het is, hoe groot de nood is van een mens die zonder God leeft. En die straks ook, als niet veranderd, zonder God verloren moet gaan. Heren, trek nog met onwederstandelijke kracht degene die in de duisternis zitten. En breng ze tot het licht, tot de kennis van u en van uw Zoon Jezus Christus. En degene die zichzelf wat inbeelden en wijs maken. Heren, ach, laat zien dat het niet ervan afhankelijk is wat we van onszelf denken. Dat het ook niet eens beslissend is wat anderen van ons denken. Maar dat het alleen maar beslissend is als gij tot onze ziel zegt, ik ben uw heil. En als we dat ook werkelijk van uwentwege mogen horen. En laat zo uw woord kracht doen in ons alle leven, heren. U weet welke noden er ook kunnen zijn die we op zondag ook meebrengen naar uw huis. We bidden u voor bedroefden, voor mensen met zorgen, met veel zorgen misschien. Voor mensen die teleurstellingen moeten meemaken. Voor mensen die rouw hebben te verwerken. Heren, dragen ze allemaal aan u op. En we bevelen ze aan uw genade aan. En we smeken u, heren, wees een God van ontferming. En betoon het ook dat gij de ontfermer zijt. Laten we u nogmaals mogen bidden voor zuster Knapen. Heren, nu haar levensdagen eigenlijk geteld zijn. En u het dichter en dichter naar het levenseinde voor haar toegaat. Ontfermt u zich over haar, lichamelijk en geestelijk. En laat zij in de heldere ogenblikken die ze nog heeft, maar veel mogen vertoeven aan het hof des hemels, om zich daar bij u de Heere aan te melden als een arme bedelaar, om van uw genade te mogen leven. We danken u ook voor zuster Grinwis, die u uit het ziekenhuis weer naar huis deed terugkeren. Uw zorgen zijn er ook weer geweest, heren. U hebt haar nog weer doorgeholpen. Mag het nu ook resultaat hebben. En mag het nu ook blijken, heren, dat er verbetering in haar omstandigheden mocht komen. En zegen haar zo verder in deze periode waarin inderdaad veel beproevingen haar en het deel van haar man zijn geweest. Heren, laten we u mogen bidden om de voortgang van uw rijk en de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Sterk gij al degene die ge vandaag ook weer roept om uw woord uit te dragen. Heren, kom in al die arbeid mee en vestig uw naam in het midden van deze wereld. En laat uw werk gezien worden, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu met elkaar zingen uit de 77ste psalm, het zevende vers het eerste deel van vers 9 en het laatste deel van vers 11. Dus vers 7 en dan vers 9, de eerste vier regels, en vers 11, de laatste vier regels. Ik zei zojuist al, gemeente, dat wij even teruggaan in de lijdensgeschiedenis. Vorige week hebben we al een gedeelte overdacht uit die passage uit de lijdensgeschiedenis dat de Heer Jezus voor Pilatus stond. Maar we gaan nu terug naar de vorige dag, de dag voordat de Heer Jezus gekruisigd werd. Dat is de dag die voorafging aan de viering van het Pascha. Het grote feest van de bevrijding van Israël uit Egypte. Het feest van de herdenking van Gods grote daden. En het is maar geen menseninzetting geweest als de Joden elk jaar het Pascha weer herdachten. Dat was op uitdrukkelijk bevel van de Heere. Als we dat in Exodus 12 nog eens nalezen, dan ziet u dat de Heere zelfs meer dan één keer aan Mozes en via Mozes aan Israël de opdracht heeft gegeven om op die bepaalde dag, de 14e van de maand Nisan, elk jaar opnieuw het Pascha te vieren als een gedachtenismaal. Ze mogen nooit vergeten wat God toen in die gedenkwaardige nacht heeft gedaan, toen hij de deuren van het diensthuis, van het slavenhuis van Egypte openzette en zijn volk in vrijheid deed uitgaan. Dat is een bepaling die vast ligt in de wet van Mozes. En omdat de Heere Jezus gekomen is onder de wet, is het ook een bepaling die hij heeft te vervullen. Hij heeft ook de dure plicht, zoals elke andere Israëliet, om jaarlijks het Pascha te gedenken. En hij moet al die voorschriften die daaromtrent in de wetten geschreven staan ook volbrengen. Dat hoort bij zijn dadelijke gehoorzaamheid. En dat is hij zich bewust en daarom geeft hij twee van zijn discipelen opdracht om alles in gereedheid te gaan brengen. Zij vragen waar ze dat dan moeten doen. En dan geeft de Heer Jezus aan deze twee discipelen, ze worden door Lucas met name genoemd, Petrus en Johannes, dan geeft de Heer aan deze twee discipelen de nodige instructies. Hij geeft een vrij omslachtig antwoord op de vraag waar ze de paasmaaltijd moeten gaan klaarmaken. Hij noemt, en dat is het eerste wat opvalt, niet nadrukkelijk het adres waar dat zal moeten gebeuren. Hij wijst niet precies de straat aan en welk huis in die straat. Dat doet hij niet en dat doet hij heel bewust niet. Hij zegt ze dat ze de stad moeten ingaan, dat ze dan een man zullen zien lopen die een kruik water draagt. En als iemand dan misschien zou zeggen, ja maar die zullen er wel meer dan één lopen, dan is dat nog de vraag, want het is betrekkelijk opvallend als in het oosten een man een kruik water op zijn hoofd draagt. Dat is typisch het werk toen en eigenlijk nog voor vrouwen en voor meisjes. Die zie je in verschillende omstandigheden met zo'n kruik water of met andere dingen op het hoofd door de straten lopen. Zo komen ze van de markt, zo kwamen ze vroeger bij de put vandaan als ze water geput hadden. Maar dat was nou niet bepaald het werk wat mannen deden. Daarom is die man die de Heer Jezus aanwijst best een opvallende verschijning en valt hij de discipelen ook wel onmiddellijk op. Wel nu, als ze die man zien, die ze verder niet eens hoeven aan te spreken, dan moeten ze hem alleen maar volgen. En als hij een huis binnengaat, dan moeten zij ook bij dat huis aankloppen, vragen naar de huisvader, zeg maar de eigenaar, de hoofdbewoner van dat huis, en aan hem de vraag stellen waar de zaal, waar de kamer, waar de plaats is waar de meester met zijn discipelen het Pascha kan eten. Verder niet. Dan hoeven ze dat niet nader toe te lichten, dan hoeven ze alleen maar deze vraag te stellen. Waar is de eetzaal? En dan zal hij, zo zegt de Heer Jezus, hen een zaal aanwijzen waar allerlei dingen al in gereedheid gebracht zijn. Een zaal die ingericht staat, die klaargemaakt is om de Heer Jezus met zijn discipelen te ontvangen. En daar moeten deze twee discipelen dan aan het werk gaan om de maaltijd klaar te maken. De tafels neerzetten, de lichtbanken neerzetten, het voedsel op de tafel neerzetten, het paaslam slachten of laten slachten, de broden kopen en op de tafel zetten, de wijn en de gezuurde, de bittere kruiden klaarmaken. Waarom geeft de Heer deze omslachtige beschrijving van wat ze te doen hebben? Waarom zegt hij niet rechtstreeks daar en daar moet je naartoe gaan? Ik denk dat de Heer Jezus daar drie redenen voor had. In de eerste plaats, Judas mag het niet weten. Want Judas heeft intussen al besloten, dat hebben we gelezen, om de Heer Jezus te verraden. Die is al naar het Sanhedrin geweest, heeft daar al afspraken gemaakt. En Jezus weet dat. En Judas moet voorlopig nog even in het onzekere blijven waar Jezus heen zal gaan. Want in de komende uren, juist in die zaal, ter gelegenheid van het Paascha en van het avondmaal dat erop volgt, heeft de Heere Jezus nog veel met zijn discipelen te bespreken. En dan moet hij niet gestoord worden. Dan moet er niet iemand binnenkomen of dan moeten er niet meer dan één binnenkomen om Jezus op dat moment te arresteren. En dat zou het gevolg kunnen zijn als Judas er nu ook van weet. Want die zoekt al, zo lezen wij in vers 6, gelegenheid om Jezus aan dat Sanhedrin over te leveren. Daar is hij al mee bezig. Dus hij let goed op alles wat Jezus zegt, luistert goed naar alles wat Jezus vertelt, want daar zou misschien een mogelijkheid in zitten dat hij weet wanneer de beste tijd is om Jezus te laten arresteren. En dat moet niet gebeuren. Vandaar deze omslachtige manier van doen en vandaar deze toch wel wat vage instructies aan de discipelen. Dat is de eerste reden die Jezus had. De tweede, de discipelen moeten het nu weer leren, ze moeten het hun hele leven lang leren en ze moeten het hun hele leven lang ook beoefenen. Dat ze moeten vertrouwen op Jezus woord. Wat hij hier aan die discipelen te doen geeft, is eigenlijk een oefening in geloofsgehoorzaamheid. Doe het nu maar zoals ik zeg, zegt de Heer Jezus. En dan hoef je ook niet meer te weten dan dat ik je op dit moment zeg. Maar als je heel gewillig en gehoorzaam deze weg gaat, deze weg van gelovend vertrouwen in mijn woord, dan zul je achteraf wel bevinden dat mijn woord waar is. Dat is de les die de discipelen moeten leren en dat is de les die in het leven van Gods kinderen toen en nu en altijd weer in praktijk moet worden gebracht. Want wij wandelen niet door aanschouwen, maar door geloof. Dat is altijd de weg die de Heere hier op aarde met de zijnen houdt. Wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En geloven, dat zijn de oefeningen van het geloof. Dat zijn de werkzaamheden van het geloof. Dat is de daad van het geloof. Dat is de gehoorzaamheid van het geloof. Dat is op het woord letten, de aanwijzingen van het woord verstaan en overeenkomstig wat datgene wat de Heere zegt ook doen, om langs die weg te ondervinden dat het geloof niet beschaamt en dat het waar is en dat het zijn bevinding krijgt. Kijkt u maar in het 13e vers van dit hoofdstuk. En zij heengaande vonden het, gelijk hij hun gezegd had. Dat is de geloofsbevinding. Gemeente, daar zitten een aantal praktische lessen in, maar ik laat die nu voor uzelf. Want er is nog veel meer in deze stof wat we elkaar hebben te zeggen. Maar houd dit in gedachten, dat de Heere hier de weg wijst voor de waarachtige geloofsbevinding. Dat is steunen op het woord, omdat het het woord van God is. Omdat het het woord van de Meester is. Omdat de Meester niet beschaamt. En omdat zijn woord waarachtig is. En daarom kan een mens het ook met dat woord wagen. Wagen is eigenlijk het goede woord ook niet eens. Want wagen, dat houdt een beetje risico in, maar het is geen risicovol werk. geloven, het woord van God geloven en vertrouwen. Dat maakt niet beschaamd. En dan in de derde plaats, de Heer Jezus wil hier ook het bewijs leveren, en dat hebben met name de discipelen, die straks apostelen zijn, zo hard nodig, dat Hij de dingen allemaal in de hand heeft. Hij ziet die man in zijn geest al gaan. En hij vergist zich niet. Die man met die kruik water. Hij ziet die man al een bepaald huis binnengaan. En hij weet dat dat het huis is waar de discipelen zijn moeten. En hij voorziet alles al. Als ze die vraag gesteld hebben aan de huisvader, dan voorziet hij al onmiddellijk het antwoord dat die man zal geven. En de zaal die hij zijn discipelen zal aanwijzen. Hij heeft alles in zijn hand. Hij beheerst elke situatie. En is dat geen geweldige bemoediging als deze discipelen, die nu uitgestuurd worden met deze opdracht, straks de wereld in moeten gaan met de opdracht, predik het evangelie aan alle creaturen. Is het geen geweldige ondersteuning van hen bij dat werk waartoe de Heere hen roept? En dan weten ze niet waar ze heen moeten, en dan weten ze niet wat ze tegenkomen, en dan weten ze niet hoe ze daar allemaal in staan kunnen, en wat voor tegenstand er allemaal zullen zijn, en of ze aan de andere kant welkom zijn, en waar deuren open gaan en waar deuren gesloten worden. Maar als ze maar gewillig in het gebod achter dat bevel van de Heere Jezus aangaan, dan komt het niet verkeerd uit, want Hij heeft alles in handen. En Hij zorgt ervoor dat hun werk niet te vergeefs is. Wel nu, zover over de verklaring van dat feit dat de Heer Jezus deze omslachtige weg gaat. Dan gaan de discipelen ook. Ze doen wat hun opgedragen is. En ze ontdekken dat het allemaal nog precies zo is, ook zoals de Heer Jezus heeft gezegd. Ze zien die man met die kruik, ze volgen hem, gaan het huis binnen waar hij binnen ging, vragen naar de huisvader, stellen hem de vraag in naam van hun meester, waar is de eetzaal? Hij wijst hen die plaats, zij maken alles in gereedheid, ze slachten het paaslam, ze brengen het brood op tafel en al die andere dingen. En dan is de maaltijd gereed. Gemeente, wat wij verder willen doen, en dan laat ik verdere details uit deze pericoop uit Lucas 22 maar wat onbesproken. Maar wat we verder willen doen is ons concentreren op die vraag. De meester zegt u, waar is de eetzaal? Het eerste wat ik daarvan zou willen zeggen, en dat heeft ook te maken met de bevestiging of de herbevestiging van de ambtsdragers vanmorgen, is dat de Heer Jezus die vraag aan die man, van naam verder onbekend, laat stellen door mensen. Het is Jezus' vraag, de meester zegt, waar is de eetzaal? Maar het is Jezus' vraag die hij via Petrus en Johannes aan die man laat stellen. Dat wil dus zeggen dat de Heere instrumenten gebruikt. In dit geval ook nog mensen inschakelt. Mensen die komen niet in hun eigen naam. Petrus en Johannes hoeven niet te zeggen, wij zouden wel eens van u willen weten of u een plaats beschikbaar hebt waar de meester en zijn discipelen de paasmaaltijd kunnen gebruiken. Het is hun initiatief niet. De vraagstelling, de formulering van de vraag is ook nog niet eens hun formulering. Zij doen niet anders dan de vraag stellen die Jezus hen in de mond gelegd heeft. In zijn naam komen zij. En dat heeft deze huisvader goed begrepen. En daarmee is dan eigenlijk met een enkele pennestreek aangewezen wat de taak van ambtsdragers is. De taak van hen die door de Heere in dienst genomen worden om in zijn kerk en in zijn koninkrijk te arbeiden, in welke capaciteit ook, de taak die zij hebben te verrichten is samen te vatten op een hele eenvoudige manier. Zij moeten Jezus vragen gaan stellen. Zij moeten Jezus eisen gaan doorgeven. En zij moeten Jezus beloften gaan bekendmaken. Meer eigenlijk niet. Petrus en Johannes hoefden er verder niks aan toe te voegen. Die hoefden er niet hun eigen verhaal nog eens bij te maken. De vraag, waar is de eetzaal? Dat is de vraag van onze meester. Niets meer en niets minder. En die discipelen hoefden ook niet te doen alsof het nou hun vraag was en of zij nu eens aandacht mochten krijgen, omdat zij zo belangrijk waren in hun ogen en daarom ook in de ogen van anderen belangrijk verdienden te zijn. Daar is geen sprake van. Het is zo eenvoudig als dat het maar kan. De meester zegt u, waar is de eetzaal? En zo hebben ambtsdragers het dan ook maar te doen. Zo dient eigenlijk de prediking te zijn, zo dient het pastorale gesprek te zijn, zo dient het gesprek op van ouderlingen en diakenen te zijn. De meester zegt, waar is de eetzaal? De meester zegt. En dan kunnen we alle woorden die de meester gesproken heeft overnemen en in de mond nemen. Het woord van God doorgeven. En verder eigenlijk niet. En dat mag dan best gebeuren in de vraagvorm. Wat doet het u nu? Wat werkt dat nu uit? De meester vraagt u, wat is het resultaat van de arbeid die hij besteed heeft? Wat kunt u er nou in eigen leven van zien? Wat kunt u ervan vertellen? Hoe komt dat woord in uw leven nou over? Wat heeft het nou uitgewerkt? Vragen van de meester, die hij via de instrumenten die hij heeft willen inschakelen aan mensen stelt. Broeders, zo moet u dat dan maar doen. En zo moet u dat dan maar steeds doen. En u moet het maar nooit anders doen. En zo moeten we ze maar ontvangen, gemeente. En zo moeten we maar naar de vragen luisteren. Want het zijn vragen van de meester. En die komen bij u en die komen naar uw hart toe. En de belofte van de meester en de eisen van de meester en de waarschuwingen van de meester. Dat is het waarom het gaat. Om zo met dat woord van de Heere om te gaan. Maar datgene wat wij hier in die vraag die de Heere Jezus stelt lezen omtrent de taak van ambtsdragers en de manier waarop die vraag van de meester door mensen dient te worden ontvangen. Behalve dat geeft deze vraag ons ook nog best het een en ander als onderwijs mee ten aanzien van de voorbereiding op het heiligavondmaal. Want tenslotte is het vandaag voorbereidingszondag. En vanmorgen, en zoals u ondertussen ook wel weet, hebben we dan op de voorbereidingszondag ook altijd twee diensten waarin het thema van de voorbereiding op het avondmaal centraal staat. Vanmorgen en vanavond zoekt het woord van de Heere ons ook wat aanwijzingen te geven ten aanzien van hoe dat werk van de voorbereiding, van de zelfbeproeving dient te geschieden. Daarom de tweede gedachte die ik uit deze vraag distilleer is dus niet alleen maar dat die vraag door mensen gesteld wordt, maar wat de inhoud betreft is deze vraag eigenlijk ook zo te verstaan, is hier plaats voor onze meester? Wij kloppen bij u aan en wij stellen u in naam van onze meester de vraag, is hier plaats voor hem? Want de meester heeft een plaats nodig om Pascha te vieren. Kan hij dat bij u? Hebt u ruimte voor hem? En dat is de vraag van de voorbereidingszondag natuurlijk. Wel met hier en daar wat veranderingen en wat ombuigingen. Maar in de grond van de zaak komt het daarop neer. Is er plaats voor deze meester in uw huis? Nog wat dichterbij, in uw hart. Dan gaat het natuurlijk niet om een plaats in uiterlijke zin. Het mocht dan daar zo zijn dat ze een zaal nodig hadden waar ze allemaal in konden en waar die maaltijd gevierd kon worden. En in dat opzicht is er natuurlijk ook een plaats nodig, gewoon in natuurlijke, uiterlijke zin, om aanmaal te vieren. Maar dat is de grootste moeite nog niet. Want dat is vrij snel te regelen. Om een tafel neer te zetten en een tafelkleed over die tafels uit te spreiden. En het brood op de tafel te plaatsen. En de stoelen rondom de tafel. En de wijn op de tafel. Maar dat is de hoofdzaak uiteraard niet. Is er een eetzaal, laat ik het zo mogen zeggen, is er een hart? Is er van binnen plaats om hem te ontvangen? Het antwoord dat vanuit de schrift ons als eerste aangereikt wordt, dat is het antwoord nee. Er is bij geen mens plaats. Dat was ook al zo toen hij op de wereld kwam. Dan lees je het in de kerstgeschiedenis, er was voor hen lieden geen plaats in de herberg, voor hem ook niet. En dat is steeds weer zo gebleven, dat maakte hij keer op keer mee als hij door het dorp van de Samaritanen reist, dan ontvangen ze hem niet. Hij moet zelf een keer zeggen, de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen, geen plaats. En denk u maar in wat er heel kort daarna zal gaan gebeuren als hij uitgeworpen wordt. Uit de stad weggedaan. Uit het land der levenden weggedaan. Geen plaats. Want het is waar wat er staat. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen, zelfs de zijnen, hebben hem niet aangenomen. Het is waar wat de profeet al had voorzegd. Dat een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Dat was toen waar en dat is heel pijnlijk waar geworden in die lijdensweg die de heiland moest gaan, maar eigenlijk in heel zijn leven al. En dat zal altijd zo zijn. Geen plaats voor de meester, geen plaats voor zijn genade, geen plaats voor zijn woord, geen plaats voor wat hij te zeggen en wat hij te geven heeft. Van nature bij niemand plaats. Dat is vandaag toch nog niet anders, gemeente. Gaat dat in uw eigen leven eens na? Is er nou plaats voor hem? Weet u, er is denk ik in uw hart, ik weet het wel zeker ook, er is in uw hart plaats voor van alles en nog wat. Zelfs voor allerlei vuile en zondige begeerten en gedachten. Die zijn allemaal welkom. En die herbergen we allemaal. Maar voor God. En voor zijn zoon. En voor zijn woord. Als er geen wonder in ons leven gebeurt, niet. Dan blijft het zoals het was van den beginne. Dan blijft het zoals het was toen we op de wereld kwamen. Dan blijft het zoals het was toen ook in Bethlehem, toen hij geboren werd. Dan is het in uw en mijn leven tot aan het einde toe geen plaats voor hem. En dan hebben we geen gewilligheid om het woord aan te nemen. En om voor dat woord van de Heere te buigen. En dan is het niet aan ons om de deur open te zetten en hem welkom te heten en hem binnen te laten. Wie waarlijk zichzelf leert kennen zoals God openbaart wat een mens in zichzelf is. Die weet dat er vanzelf in zijn hart van allerlei dingen binnengedrongen zijn die hem verontreinigen en die hem schuldig stellen en die hem een onwaardige maken. Maar die weet ook dat als de Heere klopt op de deur van zijn hart, de deur van dat hart gesloten blijft. En laat ieder die eerlijk gemaakt is dat dan nu maar zeggen. Zolang Gods roepstemmen weerstaan, zolang betoont dat we in de kennis van zijn wegen geen lust hadden. Zolang hooguit tevreden geweest zijn met onze godsdienstigheid, maar met de vrezen des Heren onbekend. De duivel heeft zijn intrek genomen in ons hart. En die is er zomaar niet uit. En die krijgen wij er al helemaal niet uit. En wat hij daar intussen binnengehaald heeft, dat krijgen wij er ook niet uit. We zijn niet eens in staat om het eruit te werpen. Al zouden we het willen en al zouden we met al onze godsdienstige ijver alles in het werk stellen om ons hart te reinigen en te zuiveren. Je komt nergens uit. We zijn slaven geworden. Een eetzaal voor de meester. Een plek waar hij welkom is. Een plek waar hij wonen kan. Een plek waar hij zijn werk kan doen. In het centrum van ons bestaan. Gemeente, het is er niet. Er moet trouwens eerst nog een hele hoop gebeuren. Ook voordat die plaats gereed is. Als Jezus tegen zijn discipelen zegt dat die man, als ze die vraag gesteld hebben, hen dan ook een grote toegeruste opperzaal gaat wijzen, dan betekent dat er voordat de discipelen daar kwamen al anderen geweest zijn die daar ook het een en ander gedaan hadden. Wat is het voor een zaal geweest? Misschien was het wel een bergruimte. Maar dan zo zonder meer niet geschikt om te dienen als zaal voor de meester om Pascha te vieren. Dan moest er het een en ander uit die bergruimte. Waar die zaal voor gebruikt is, ik weet het niet, maar nu wordt hij voor een speciale bedoeling gevraagd. Om Pascha te eten, om de meester te ontvangen. En dat heeft op de een of andere manier deze huisvader geweten. En die is daar al bezig geweest. Er is al het een en ander gebeurd. Laat ik het zo zeggen, die zaal is om te beginnen leeggemaakt. Zodat hij ingeruimd kon worden als paaszaal. En als ons hart zo vol zit met van alles en nog wat, dan weten wij dat de Heere Jezus daar zo niet in kan. En dat er toch wel waarachtige bekering zal moeten zijn. Wat voor een hart zoekt de Heere? Wat voor een hart vraagt Hij? Een hart dat leeg is. Of, zoals de Bijbel dat ook zegt, u kent die beeldspraak, een hart dat gebroken is. Een geest die verslagen is. Bij wat voor mensen vindt de Heere Jezus een welkom? Bij mensen die zichzelf niet meer kunnen redden. Bij mensen die aan alles gebrek gingen krijgen. Die met hun eigen gerechtigheid ook niet verder konden. En wie er deugd ook een wegwerpelijk kleed werd. En die het met hun godsdienst ook niet konden redden. En die met hun gehoorzaamheid aan de geboden van Gods wet ook niet in de hemel konden opklimmen. En die langs welke andere weg ook geen vrede in hun hart konden bewerken. Wat moet er dan gebeuren? Ja, dan gaat er dit gebeuren. Dat de mens gaat ontdekken en daar opent de Heere zijn ogen voor. Dat hij Jezus moet hebben. Geef mij Jezus. Maar wie heeft nou zo'n hart? En hoe kom je nou aan zo'n hart? En hoe leer je het nu af om op jezelf te vertrouwen? En hoe wordt een mens die van zichzelf niet anders is dan een dwaze bouwer? Een wijze bouwer? Want van onszelf zijn we niet anders dan dwaze bouwers. Of je bouwt helemaal niet. Omdat je er helemaal geen besef van hebt dat je een dak boven je hoofd moet hebben. Maar als je er wel enig besef van gekregen hebt dat je een schuilplaats nodig hebt, dat je een onderdak moet hebben, dan gaat de mens zelf aan het werk en dan probeert hij het op zijn eigen manier nog voor elkaar te krijgen. En dan krijg je dat beeld van die dwaze bouwer die aan de gang gaat en die niet eerst kijkt of hij een goed fundament heeft. Die de muren opricht en die de dak eroverheen spant en dan zit hij. En dan is hij rustig en dan is hij veilig en dan... Maar dan gaat het waaien en dan gaat het stormen en dan komt de vloed en dan blijkt dat dat allemaal fataal is omdat het fundament ontbreekt. Nou, dat is nou mensen, dat is nou beeld van de mensen die bezig zijn om zichzelf een gerechtigheid op te richten. En die steunen op wat ze van zichzelf hebben en wat ze van zichzelf aanbrengen. Maar de Heere zegt, je moet een wijze bouwer zien te worden. En begin dan maar eens te kijken of er echt een fundering onder je huis ligt. Zodat je niet op zandgrond staat. Maar zodat je weten en vertrouwen mag dat het er tegen kan. Ook als de storm opsteekt. En ook als de watervloed tegen het huis aanslaat. Dat het er tegen kan. Omdat je een fundering hebt gebouwd op Christus. Daarom moet het wel degelijk zo zijn dat er een echte verandering in ons leven plaatsvindt, gemeente. Dat ons hart wil het echt openstaan voor de heiland. Leeggemaakt wordt van al die dingen die wij er in hebben binnengehaald. En waar we nog aan vastzitten ook. En waar je zo ook nog maar geen afscheid van wil nemen. Er zijn dingen bij waar je ook van los gescheurd moet worden. En dat doet pijn. Hoe gebeurt dat dan? Hoe krijgt de mens zo'n hart? Hoe kreeg die man die overtuiging, die innerlijke overreding dat hij die zaal voor de meester moest klaar hebben en gereed maken, zodat de discipelen daar hun werk konden doen? Er is geen ander antwoord op deze vraag dan dit antwoord. Daar heeft de Heere Jezus zelf voor gezorgd. Want zodra de discipelen deze vraag van Jezus, de meester zegt waar is de eetzaal, aan die huisvader gesteld hebben, dan gaat hij hen voor en dan wijst hij die zaal aan. Dan hoeven zij hem niet te overreden, dan hoeven zij geen verdere afspraken met hem te maken. Hij is in één keer gewillig, het is alsof hij op ze gewacht heeft. Het is alsof hij erop gerekend heeft dat ze zouden komen. En in feite heeft hij er ook op gerekend natuurlijk. En het stond voor hem vast, zodra ze komen en zodra ze die vraag stellen, dan zal ik hen die zaal wijzen. En van tevoren had hij die zaal dus al toegerust. Het is van zijn kant één en al gewilligheid. Terwijl er, en dat is toch wel opmerkelijk, terwijl er verder in heel Jeruzalem geen deur voor de Heer Jezus openging in die paasnacht. Terwijl er in heel Jeruzalem niemand was die hem en zijn discipelen had uitgenodigd. Meester, wilt u bij ons komen om het paascha te vieren? En nou blijkt er bij deze man, we hoeven zijn naam niet te weten, want God heeft ons dat allemaal verborgen gehouden. Nu blijkt er bij deze man in één keer wel plaats te zijn voor de Heere Jezus. Hoe is dat zo gekomen? Is er contact geweest tussen Jezus en hem? We weten er niks van. Maar één ding kan uit het woord van God niet anders geconcludeerd worden dan dat deze man wel gewillig gemaakt moet zijn door de genade Gods. En als hij al bezwaren had, van welke aard dan ook, als hij het al te veel moeite vond om die zaal klaar te maken en gereed te hebben, als hij het al veel te veel moeite en gevaarlijk vond in Jeruzalem, waarop de Heer Jezus geloerd werd, om een plekje voor de meester beschikbaar te houden, want als dat straks bekend wordt, wie weet wat hem dan boven het hoofd hangt, als er al allerlei bezwaren geweest zijn, dan zijn die gesmolten als sneeuw voor de zon, en deze man is blijkbaar één en al gewilligheid. Dat is niet anders dan de vervulling van het woord dat de Heere gesproken heeft. Mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. Dat heeft God gedaan. Dat heeft God gedaan. En zo doet hij het. Nou, en dat is ook een stukje onderwijs hier. Bij al de zijnen. Hij trekt ze. En als hij onwederstandelijk trekt, dan kunnen ze bezwaren hebben. En dan kunnen ze de neiging hebben om toch een andere kant uit te gaan. Maar als hij zegt, ik wil, dan zullen zij. En als ze er weer voor ingewonnen worden, dan zeggen ze, Heere, trek mij. En dan zal ik u nalopen. En zo is het de Heere die altijd weer het hart opent. Zodat hij binnen kan komen. En zo is het de Heere die gewillig maakt om in ons leven ook onszelf te beproeven. En om de zonde die we ontdekken te gaan bestrijden. En zo is het de Heere die gewillig maakt om met de zonde te breken. Zodat dat hart, nee, wij hoeven het niet op te knappen, wij hoeven het niet te heiligen, we hoeven het niet te reinigen. Maar we hebben wel de dure verplichting om te strijden tegen die zonde, ook die overgebleven zonde, die zich daar nog, en mocht het maar wezen dat we het konden zeggen, tegen onze wil bevinden. We hebben de roeping om in gehoorzaamheid de strijd aan te binden tegen alles wat niet naar de reinheid van Gods heiligdom is. En we hebben de roeping om ook op de avondmaalszondag ons zo te gedragen in onze avondmaalsgang en in alles wat we doen, ook tot en met de kleding toe, dat we geen aanstoot geven voor de Heere en voor de dienst van de Heere. Een toegeruste opperzaal. Nee, dat is niet dat wij ons hart verbreken. Dat wil niet zeggen dat wij ons hart leeg maken en geschikt maken. Dat doet de Heere. Hij geeft er de gewilligheid toe. Hij maakt onze handen gewillig om aan te pakken. Hij maakt onze geest gewillig. Hij wekt die geest op om inderdaad te doen wat de Heere op onze handen zet. Maar hij is het die dat harde hart en dat onwillige hart aanvankelijk verbreekt. En hij is het die die grendels van dat hart wegschuift. En hij is het die met zijn onwederstandelijke genade plaats voor zichzelf maakt. Zodat ze de bruid gaan nabidden. Trek mij, Heere, en dan zal ik u nalopen. En toen die man zover was, door de beïnvloedende werking van Gods genade in zijn leven, dat hij wist, straks komen ze, Jezus' discipelen, om mij die vraag in naam van hun meester te stellen. Toen was hij op dat moment ook helemaal bereid om dit antwoord te geven. Zoiets als wat er in Psalm 84 staat. Als daar in de berijming gezegd wordt in welker hart de gebaande wegen zijn. De weg in zijn hart was al gebaand. En hij wachtte alleen maar op de komst van die discipelen, op het woord van de meester. En het was hem een vreugde des harten om tegen die discipelen te zeggen, daar en daar. Gemeente, de vraag van morgen op tafel, voorbereidingszondag is waar is het hart dat voor de Heere openstaat? Waar is de ziel die naar hem en naar zijn gemeenschap verlangt? Waar is die mens die geleerd heeft om het leven buiten zichzelf te zoeken? Waar is die arme van geest die het zelf niet meer weet en niet meer kan? Waar is die verslagene van hart die in de nood van zijn leven geleerd heeft om het oog op de Heere te richten en de Heere te bidden en te smeken? Ach Heere, genaak in gunsten tot mijn ziel. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Moet u klagen over de hardheid van uw leven, van uw hart? Ook na ontvangen genade? Klagen over de veelheid van al die indringers die iedere keer weer klaarstaan om binnen te komen en die ook nog kans zien om binnen te komen. Ook al zou je de wacht bij je hart betrekken zoals de Heere gezegd heeft, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Ben je niet in staat om jezelf te vrijwaren voor al die verkeerdheid en die boosheid en doet het je pijn in je ziel dat mee onder invloed van al die verdorvenheden je hart toch vaak nog weer zo weinig naar de Heere uitgaat. Hebt u dat plaatsmakende werk van de zaligmaker nodig gekregen? Zoekt u dat ook? Gaat daar uw ziel naar uit, Heere, kom gij mij dan te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik zou ook niet anders begeren dan voor u een plaats te hebben in mijn leven. Maar Heere, kom me dan alstublieft te hulp. En laat me mezelf ook niet bedriegen. En laat me ook niet aan mezelf over. Wel nu, laat dan niet af uw hart en oog op te heffen naar omhoog. En waar de Heere dan door zijn genade zo zelf plaats gemaakt heeft. Ik zei het al. En dat mag ook wel eens ervaren worden in de voorbereidingsweken op de avondmaalzondag. Dan kunnen er legio bezwaren zijn. Dat was bij die man ook niet ondenkbaar. Bezwaren tegen deze vraag en dit verzoek van de Heer Jezus. Het was niet eens ongevaarlijk. Maar dan kan het ook ten aanzien van de avondmaalsviering zo zijn dat je tegen allerlei bezwaren aankijkt. En dat je er niet overheen kunt zien. Je eigen onwaardigheid, je eigen geringheid, je eigen zwakheid, ik weet al niet wat. Maar waar de Heere door zijn genade plaats maakt, daar overwint hij ook al die bezwaren en die neemt hij weg. En als dan toch de vraag weer gesteld wordt, en waar is nu de eetzaal? Dan zegt de ziel, Heere, neemt u alstublieft uw intrek ook in mijn hart. Bezoek alstublieft ook mij met uw heil. Zeg het ook in mijn ziel. Ik ben uw heil. Ook aan de avondmaalstafel. Dat het niet alleen tot anderen mag doordringen. Dat gij uw leven hebt afgelegd voor zulken. Maar dat ook mijn ziel het verstaan mag. En dat ik het geloven mag. Dat u dat ook voor mij deed. Dacht u, zou de Heere dan niet komen? Tuurlijk, toen hij die man klaargemaakt had en gereed gemaakt had om hem te ontvangen, toen kwam de Heere ook. En zo doet de Heere dat. Zo is Psalm 65 ook waar. Als de Heere het land begeerig gemaakt heeft, zodat het daar eigenlijk ligt te smachten naar water, zodat van dat land als het ware een roep opgaat naar de hemel om regen te mogen ontvangen. Als de Heere het land begeerig gemaakt heeft, dan verrijkt hij het grotelijks. Als de Heere de ziel naar hem doet uitgaan, verlangen naar ze, naar hem geeft, dan komt hij, dan verkwikt hij die ziel. En dan worden ze verzadigd met de goede tierenheden des Heeren. En dan mag gezien, dan mag gezegd worden, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Amen. We zingen Psalm 34, het derde vers.
Thank you.
Gemeente, ons rest nu nog over te gaan tot de bevestiging, ofwel de herbevestiging van de op de laatst gehouden ledenvergadering gekozen ouderling Born en diaken Kooijman. Omdat het een herbevestiging is, ga ik u niet het hele formulier lezen, maar volsta ik met de vragen die bij de bevestiging en ook bij de herbevestiging gesteld dienen te worden, opdat de broeders door hun antwoord zich ook opnieuw aan hun taak en aan hun dienst zullen mogen verbinden. En ten einde dan, geliefde broeders Born en Kooijman en Iegel, het mogen horen dat ge gezind zijt de dienst in Gods Koninkrijk als ouderling en diaken aan te nemen, zult ge antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden, en dan vraag ik u om op te staan. Dan vraag ik u, broeder Born en broeder Kooijman, of gij niet gevoelt in uw harten dat ge wettig door Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt, zoals dat in het woord van God beschreven staat, volgens de goede leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, broeder Born in de regering van de kerk, nevens de dienaren van het woord, en broeder Kooijman in de bediening der behoeftigen, en of ge ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Born, broeder Kooijman? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat ge in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Bij een herbevestiging wordt, zoals ik al zei, het formulier niet in zijn geheel gelezen. Er wordt ook niet altijd een speciale preek op gehouden, en toch gaf de tekst vanmorgen enige aanleiding om ook iets te zeggen ten aanzien van de ambtsverrichting. Ik hoef dat niet te herhalen, maar ik hoop dat het altijd voor uw aandacht zal staan dat de Heer Jezus Petrus en Johannes uitzond met zijn vraag. En dat ze kwamen in zijn naam. En dat u eigenlijk ook niet anders hoeft te doen dan Jezus Gods vragen te stellen en zijn woord door te geven. En dat doorgeven in de zin van boodschappen, maar doorgeven ook, en dat is denk ik ook een stukje dat uit de tekst naar voren komt, in de vorm van vraagvorm, in de vorm van vragen. Om het de mensen te zeggen, dit zegt de Heer, en wat zegt u? Om het de mensen te vragen in zijn naam, en wat is nou de vrucht? En om ze zo ook mogelijk tot een hand en een voet te zijn bij de weg die naar boven leidt. God geven u dat u zo uw taak zult mogen verrichten, en dat de zegen van de Heere op uw werk zal mogen rusten. Wees dan naastig in de regering van de kerk die u bevolen is. Wees als een wachter over het huis Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leren, van de vroomheid van het leven in de gemeente van Christus. En wees vlijtig in het verzamelen van de aalmoezen, en voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukte te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. En wees in uw dienst getrouw, behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult ge uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. En gemeente, ontvangt deze broeders opnieuw, geef hen een plaats, en mogen God in zijn genade ons als gemeente rijkelijk bedienen uit het woord door de werking van de Heilige Geest. Laten wij deze broeders nu staande toezingen uit de morgenzang, het derde vers. En u begrijpt, dan wijzigen we een paar woorden, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. Laten wij u danken en bidden. Heere, laten we uw naam mogen danken voor het feit dat we zojuist weer twee broeders in het ambt mochten herbevestigen. Bekroon hun jawoord met uw getrouwmakende genade. En laten ze het beseffen, Heere, tot welke verantwoordelijkheid zij geroepen zijn om in uw naam uw vloek en uw zegeningen de mensen aan te dringen. En om in uw naam de vraag te stellen, waar is het hart dat naar de Heere uitgaat. Om onderwijs te geven vanuit de schriften, met troostrijke redenen uit het woord. Heere, bekwaam hen daartoe en geef dat ze hun werk getrouw mogen verrichten. En laat het ook tot zegen in het midden der gemeente zijn, Heere. We bidden u ook om de voortgang van uw werk in onze harten. We hebben vanmorgen de preek gehoord over die vraag van de meester. Een vraag die ook naar ons hart gericht was. Een vraag of er bij ons ook plaats voor hem is. Het eerste antwoord dat u in uw woord geeft, en dat geeft u dan wel voor ons, opdat we ons niet zouden vergissen, dat is het antwoord nee. Er is bij niemand plaats. We zijn allemaal afgeweken en onnut geworden. En er is er niet één. En Heere, laten we het beseffen. Onderwijs ons ook daarin, in dat eerste stuk, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Er is er niet één die naar God vraagt. Er is er niet één die Jezus nodig heeft. Maar het kan veranderen, Heere, en gij doet het ook veranderen. Als gij uw intrek neemt in zondaarslevens, als gij begint te werken, maakt u ook gewillig. Dan werkt u ook de bekering, dan werkt u ook het verlangen, dan werkt u ook het geloof, dan werkt u ook al die dingen die nodig zijn om naar u uit te zien en om waarlijk een hart te hebben dat enerzijds gebroken is en aan de andere kant ook verlangend gemaakt is om u de Heere te mogen leren kennen. En als dan de nodiging tot de tafel uitgaat en de vraag gesteld wordt, waar is nu zo'n hart waar Jezus echt welkom is? Dan vindt die vraag toch een echo. En dan legt gij het zelf in zulke zielen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Heere, dan is er ook de gewilligheid om dat werk van de zelfbeproeving en van de voorbereiding te doen. Om te doen wat in ons vermogen ligt. Om op te ruimen wat weg moet. En om weg te doen wat we niet kunnen vasthouden. O Heere, schenk die genade. En laat uw geest ons leiden, ook in deze week. En wilt u zo plaatsmaken voor uzelf. Voor de echte ontmoeting met u. Schenk dat, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 51ste psalm en daarvan het 9e vers. Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.